Welkom in de podcast van Kleine Grote Mensen. Mijn naam is Sophia van Splunteren en ik ben opvoedcoach. Ik neem je mee in de wereld van het opvoeden. Waar doe je nu eigenlijk echt goed aan als ouder? En wat heeft je kind nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen? Ik leid je door het doolhof van opvoedvragen en duik er dieper in om de antwoorden te vinden waar je als ouder zo naar snakt. Deze aflevering gaat over strijd aan tafel. Je kind die maar niet wil eten en jullie die daar helemaal gefrustreerd van worden en je kind maar blijven pushen. Neem nog een hapje, nog één hapje, dan krijg je een toetje. Het is om gek van te worden. In deze aflevering geef ik je mijn 5 gouden tips die mij enorm hebben geholpen, die ons enorm hebben geholpen en ik hoop jullie ook. Luister je mee? Wat is er nou met dat etenstijdmoment dat zo stressvol is? Ik geloof dat als je in elk huisje zou kijken rond 1 uur of 6, dat er bij iedereen hetzelfde gebeurt. Kinderen die niet willen eten, die onderuitgezakt aan tafel zitten, die maar 1 hapje nemen en ouders die daar tegenover staan, compleet gefrustreerd en uitgeput. Het eetmoment levert gewoon heel vaak in heel veel gezinnen veel strijd op en stress. Dus als dit in jouw huis voorkomt, je weet dan, je bent niet alleen. Het gebeurt in elk huishouden met jonge kinderen en ook met oudere kinderen trouwens, is het vaak een ding. En er zijn een aantal factoren die dat beïnvloeden eigenlijk. Ten eerste, het is al einde van de dag. Iedereen weet, om tussen 5 en 6 is niet het moment van je kinderen. Ze zijn niet op hun best. Je bent zelf niet op je best. Je hebt misschien gewerkt, je hebt een lange dag gehad, veel dingen gedaan. En dan moet je ineens switchen naar, oké, we moeten nu echt gezellig hebben. Dus er zit die druk op van het moet gezellig zijn. We moeten elkaars dag doornemen, maar er zit ook een bepaalde tijdsdruk op. Want we moeten ook weer hop, hop, hop snel daarna naar bed. Dus iedereen is aan het eind van zijn latijn. We willen dat het gezellig is. Er zit een tijdsdruk op. Daarnaast wil je ook gewoon dat je kind eet. Want op het moment dat je kind niet eet, denk je van ja, shit, straks dan zit ik met een kind dat met honger naar bed gaat en dat alsnog een broodje wil. Dus er zit gewoon enorm veel druk op. Je wil dat je kinderen genoeg eten, je wil dat het gezellig is. En ondertussen wordt het vaak gewoon het tegenovergestelde. En ik hoor van veel ouders dat het tijdens etenstijd dat gewoon niet, nou, heel vaak helemaal niet een heel leuk moment is. En dat het gewoon leidt tot heel veel strijd. En ook met je partner. Omdat soms zit je ook niet met je partner op één lijn over hoe je het wil hebben. Dus het is allemaal heel verklaarbaar als dat ook in jouw huis niet van een leien dakje gaat. En als dat in jouw huis tussen 6 en 6:30 of misschien tussen 6:30 en 7:30 niet heel gezellig is. En gepaard gaat met gedoe, gezeur, gekrijs. Je bent al blij als er eten op tafel staat. En dan moet het eten nog beginnen. Dus neem jezelf niet kwalijk als het niet soepel gaat. Weet dat het ook iets is wat er deels bij hoort. Dat de eetmomenten nou eenmaal niet gezellig zijn. En het helpt al als je dat eraf kan halen. Als je wat druk van de ketel kan halen en kan denken, hey, misschien is het eetmoment niet het gezelligste moment van de dag en niet het gehoopte moment waarop we allemaal horen over elkaars dag als je hele jonge kinderen hebt. Maar dat komt wel. Ik beloof je en ik geloof er echt in dat, en ik zie het ook bij mezelf, dat dat gewoon komt. En dat je kinderen langzamerhand wennen ook aan het eetmoment en langer aan tafel kunnen blijven zitten. Dus het heeft ook heel veel met onze verwachtingen te maken. En hoe meer wij eigenlijk onze verwachtingen los kunnen laten, hoe meer wij realistische verwachtingen kunnen hebben over het eetmoment, hoe makkelijker en hoe soepeler het eigenlijk zal worden. En ik ga je meenemen in de 5 dingen die mij enorm hebben geholpen in huis. Ik heb er ook wat research naar gedaan over wat nou dingen zijn die belangrijk zijn tijdens het eten. Het is natuurlijk niet mijn expertise, maar ik weet ook wel voldoende over kinderen en hun gedrag, dat ik er wel iets over kan zeggen en vooral ook wat bij mij heeft gewerkt. Bij ons thuis was eigenlijk het eten niet zozeer een heel groot ding. Het was alleen dat 1 kind gewoon wat minder at dan het andere kind en dat mijn partner daar vooral heel erg bovenop zat. En dat leidde ik denk in de leeftijd van toen mijn kinderen 2 en 4 waren, of zelfs 3 en 5. En de oudste van 5 dan, die at wat minder goed. Dat wel leidde tot minder leuke etenstijdsessies. En dat ik op een gegeven moment, dat we met elkaar, ik met mijn partner heb besproken van, hoe kunnen we het anders doen? Want dit gaat gewoon niet leuk, weet je. Het was gewoon strijd. Hij zat steeds bovenop mijn kind, bovenop haar, van eet nou toch door, doe nou dit. Waardoor zij het ook niet leuk vond. Dus het was gewoon altijd een beetje gedoe. En inmiddels zijn we een paar jaar verder en hebben we eigenlijk al best wel lang dat het gewoon gezellig aan tafel is. Tuurlijk de ene keer gezelliger dan de andere keer, maar het eten is in ieder geval geen strijd meer. En ja, dat gun ik ook andere ouders. En ik weet dat dat deels te maken heeft met hun leeftijd. Mijn kinderen zijn 6 en 8, dus dat gaat gewoon ook makkelijker. Maar het heeft ook te maken gehad met onze eigenlijk onze shift, onze mindset shift, waarin wij het in een ander licht zijn gaan zien. Dus die tips ga ik met je delen. Daar komen ze. Ten eerste, wat ik net al zei, het hebben van realistische verwachtingen is eigenlijk de basis. En dat is wat ik zeg in heel veel dingen als het gaat om opvoeden. Hebben we wel een realistische verwachting van ons kind? Op het moment dat we dingen verwachten waar ze niet aan kunnen voldoen, raken we gefrustreerd, raken we gefrustreerd naar ons kind. Komt er een situatie waar eigenlijk niemand iets aan kan doen, want je kind kan er niet aan voldoen aan die verwachting. En vind jij het jammer en ben je zelf teleurgesteld dat het allemaal niet lukt. En dan voelt het ook als falen en dan kom je in zo'n vervelende cirkel terecht waarin het negatieve gedrag zich herhaalt. Dus het hebben van realistische verwachtingen, wat kan je nou verwachten van je kind aan tafel? Dat is het allerbelangrijkste, want vanuit die verwachting gaan we ook aan tafel. En een aantal dingen zijn, zoals ik al net noemde. Verwacht niet dat het etenstijdmoment, als je jonge kinderen hebt, zeg maar onder de 5, 4, dat het gezelligste moment is. Want kinderen kunnen nog niet zo lang aan tafel zitten. Dat is meteen ook de eerste verwachting die je los kan laten. Verwacht niet dat kinderen van 1 jaar of 1 of zelfs 2, als je een bewegelijk kind hebt, een half uur aan tafel kan zitten. Het is voor een kind van 2 al ruim voldoende als ze een kwartier stil kunnen zitten. En dat is natuurlijk gemiddeld genomen, want het ene kind van 2 kan het makkelijker dan het andere kind. Dus heb realistische verwachtingen over hoe lang je kinderen überhaupt aan tafel kunnen zitten. Want als je op een gegeven moment na een kwartier en je kind gaat steeds van tafel, je bent alleen maar weer je kind aan terug aan het halen. Blijf zitten, nu op je stoel zitten, kom op. Dan ben je eigenlijk een broken record, een gebroken plaat die zichzelf steeds herhaalt. En je kind kan er eigenlijk niks aan doen, want die moet gewoon bewegen. Dus heb realistische verwachtingen over dat het niet gezellig hoeft te zijn. Misschien moet je de dag doornemen op een ander moment doen. Als je bijvoorbeeld met je kinderen naar bed gaat brengen. Of misschien voor het eten. Of misschien überhaupt als je ze uit school haalt. Op de weg naar huis, als je in de auto zit. Als we die verwachting van het eetmoment loslaten, dan zijn we veel vrijer en kunnen we ook veel relaxer zijn. Dan denken we, ik heb al de dag doorgenomen met de kinderen. Of ik ga het straks nog doen. Dus dan hoeft dat ook niet, hè? Dan ligt die druk er niet. En als ik de druk eraf had dat het niet gezellig hoeft te zijn, dan is eigenlijk alles meegenomen. Dus dat met aan tafel zitten vind ik een belangrijke. Dus verwacht niet dat je kind te lang aan tafel kan zitten. Kijk gewoon elke keer van, wat is haalbaar? Lukt het mijn kinderen? Want je hebt misschien een ouder kind en een jonger kind, logisch. Dan is het goed om te kijken, wat is nou de max om aan tafel te blijven zitten? En misschien kan dat aan het begin 10 minuten. En kan je kijken over een paar weken of dat weer wat langer kan. En op een gegeven moment voel je wel, de rek is eruit. En dat is gewoon een kwestie van proberen en uittesten. Een andere realistische verwachting is dat je kan verwachten van je kinderen dat ze de ene keer meer honger hebben dan de andere keer. En dat gaat zelfs in fases. Ik weet zelf dat er fases zijn geweest wat echt wel weken kan duren, waarin een kind gewoon minder eet. En dan weet ik ook altijd dat er daarna weer een fase komt dat ze wat meer eten, of dat ze gewoon weer terug zijn waar ze waren. Maar als we dat al in gedachten houden, dat we dus niet kunnen verwachten dat een kind elke dag zijn bord leeg eet. Want ja, misschien ken je het van jezelf wel. De ene keer heb je ook minder honger dan de andere keer. En kinderen zitten natuurlijk in veel veranderlijke fases. In veel fases waarin er nieuwe dingen gebeuren, waarin ze nieuwe sprongetjes maken. En dat heeft ook heel veel invloed op het de eetlust, net als op het slapen. Dus kinderen hebben niet altijd hetzelfde aantal honger, dezelfde mate van honger. Dat is ook nog een belangrijke verwachting. Dus als we die dingen eigenlijk, en dat is dan een tip om dat met je partner of als je alleenstaand bent, is op een rijtje te zetten. Wat verwacht ik eigenlijk van het avondeten, van het avondritueel? En zijn die verwachtingen realistisch? Of moet ik mijn verwachtingen naar beneden bijstellen? En het is dan heel goed omdat als je een partner hebt, dat samen met je partner te doen, zodat jullie ook op één lijn zitten van, hé schat, jij verwacht dus dat hij zijn hele bord leeg eet. Maar dat kunnen we eigenlijk helemaal niet verwachten. Want de ene keer heeft hij meer honger dan de andere keer. Dus dat moeten we loslaten. Oké, dat moeten we loslaten. Dat is ook een ander ding over die verwachtingen. Zeg dan eigenlijk tegen elkaar, nou wat zijn eigenlijk de regels dan omtrent dat eetmoment? Hè? In het licht van de realistische verwachtingen, wat vinden we nou een niet onderhandelbare regel? Wij hebben bijvoorbeeld met elkaar besloten van, nou, we vinden het belangrijk dat de kinderen aan tafel zitten tijdens het eten. Ja, je denkt je logisch. En dat ze bijvoorbeeld, op een gegeven moment kon dat volgens mij wel voor 20 of 25 minuten. Nou, gingen we ons niet daarop vastpinnen, maar ongeveer lukte dat. Dus dan, ook als een kind dan van tafel gaat, hoef je niet meteen boos te worden, want dan hou je gewoon een kind weer terug aan tafel. Het is niet zo dat als we zeggen, we bepalen dat je kind het dan ook altijd lukt. Dan haal je gewoon je kind terug en zeg je, lieverd, we zitten aan tafel als we eten, dus kom even terug. En anders haal je hem er nog een keer bij. Dus communiceer ook die regels die je dan maakt, of één regel of twee regels die je hebt. Dus we zitten aan tafel of tijdens het eten, weet ik veel, praten we over de dag als dat lukt. En bespreek die regels ook met je kinderen. Van nou, dit zijn afspraken en maak die duidelijk. En eventueel kan je ze visueel maken door iets op te hangen. En dan weet iedereen wat eigenlijk de basisregels zijn. Als ze maar realistisch zijn. Gouden tip nummer 2. Wij als ouders bepalen wat er wordt gegeten. Een kind bepaalt hoeveel en wat hij eet. En dat heb je waarschijnlijk wel eens gelezen ergens, dat als je die basisregel al in je hoofd zet, wordt het ook een stuk makkelijker. Dan hoef je ook niet te gaan bakkeleien over, eet je wel dit op? Eet je nog wel een sapje van je spersieboon? Wij bepalen wat er op het menu staat. En het kind bepaalt wat hij daarvan eet en hoeveel hij eet. Dus jij maakt gewoon het bord klaar, je schept het op. En soms, de ene keer kan dat te veel zijn voor een kind. En de andere keer wil hij er nog wat beetje bij. Maar het gaat erom dat we dus niet gaan lopen pushen op, eet nog even dit, eet nog even een hapje daarvan, eet nog even een stukje daarvan. Want als we die regel bepalen, is het gewoon aan een kind om te bepalen, dit is wat ik kan eten. Want we willen uiteindelijk dat een kind zelf gaat aanvoelen van, hey, dit voelt voor mij goed. Dit is nu, mijn buikje is nu vol. En als jij natuurlijk wil dat je kind meer groente eet, dan kan je natuurlijk wat meer groente op het bord opscheppen, zodat je kind ook daarvan neemt. Of je kan bijvoorbeeld zeggen, nou, ik schep eerst even de groente op en daarna krijg je wat rijst of zo. Dat kan ook nog, maar het gaat erom dat je kind wel wat autonomie geeft binnen dat eetmoment. Want als jij gaat zeggen, je moet dit eten en als je dit krijgt, dan krijg je dat. En als je dat krijgt, dan mag je dat. Dan wordt het een strijd. En als het een strijd wordt, dan gaat je kind ook aan die andere kant er een strijd van maken. En je kind heeft natuurlijk ergens de macht, want die heeft gewoon zijn mond die hij dicht kan houden. Dus als wij eraan gaan trekken, gaat een kind ook aan de andere kant eraan trekken. En die trekt uiteindelijk aan het langste eind. Want die kan ook zijn controle en macht tegen je gebruiken en zeggen, ik eet gewoon niet meer. Want je kan moeilijk je kind volstoppen met eten. Dus dat als we kinderen te erg pushen in het eten, dan uiteindelijk zeggen zij gewoon, we doen het niet meer. We stoppen ermee. En dan wordt het echt vervelend. Dan is het ook moeilijk om daarvan, je kan natuurlijk weer terugkomen, maar je wil niet dat het zo ver komt. Dus als jij weet voor jezelf, wij hebben gewoon een gezonde maaltijd die we op touw zetten en die schotelen we voor. Kan het zijn dat je kind daarvan besluit om niet bijvoorbeeld de groente te eten? Kijk, wat bijvoorbeeld het ding is met groente, ook met groente is het zo, je wil je kind natuurlijk stimuleren en niet dwingen om groente te eten. Dus maak het op een leuke manier. Wat altijd helpt is dat je het bord bijvoorbeeld op een leuke manier opmaakt, zodat het meer speels wordt. Dat je bijvoorbeeld de spersieboon als een mond doet of als wenkbrauwen doet, waardoor het verleidelijk wordt om het te eten. Daarnaast kan je natuurlijk ook kijken van welke groenten vindt mijn kind wel lekker. Je kind hoeft niet 15 verschillende groenten lekker te vinden. Als je er 3 of zelfs 1 lekker vindt, kan je ook denken, nou, dat is wat mijn kind dan lekker vindt. Probeer het een keer speels om iets te proberen, iets nieuws te proberen. Maak het dan ook gewoon lekker, dat het smaak heeft. Maak het leuk en dat helpt dan dat je kind iets nieuws gaat proberen. Maar probeer niet te veel te verwachten van experimenten. Dat je kind van alles lekker moet vinden en heel gevarieerd moet eten. Op een gedwongen manier. Het beste helpt om het speels te maken, om bijvoorbeeld een proeverij te doen waarin je je kind dingen laat proeven en ook laat uitspugen van nou, neem een hapje. En daar kunnen we dan weer op voortbouwen als we tijdens het eetmoment zitten. Dus het eetmoment is ook niet zozeer het moment om nieuwe dingen te experimenteren of in ieder geval te verwachten dat ons kind dat eet. Dat kunnen we beter op andere momenten doen als we bijvoorbeeld iets nieuws aan het maken zijn en dan ons kind even laten proeven. Op een leuke manier zijn er tal van manieren hoe dat kan. Op Instagram zijn er ook bepaalde accounts die dat heel leuk aanbieden, die leuke manieren geven over hoe je je kind spelenderwijs nieuwe smaken kan laten proeven. Want uiteindelijk is het ook natuurlijk fijn als je kind wat meer eet, maar tegelijkertijd is het voor jonge kinderen nog ook normaal om bepaalde dingen aan bepaalde etenswaren vast te houden en wat beperkender te zijn. Dus niet meteen dat ze een heel palet hebben. Dat moeten ze langzaam opbouwen. En wij kunnen ze daarbij helpen. Tip 3. En dit is denk ik een van de belangrijkste tips en inzichten geweest ook voor mij. Is hoe meer je focust op het eten. Hoeveel je kind eet. Dat je kind meer moet eten. Hoe minder gezellig het wordt. Dus laat het eten voor wat het is. Ik heb dit ook in een aantal consulten aan ouders wel regelmatig kom ik dit tegen. Ik zeg, praat gewoon helemaal niet over het eten. Praat over jullie dag. Vertel bijvoorbeeld leuke verhalen aan elkaar. Maak een grapje. Toon interesse. Niet over hoeveel er wordt gegeten of over er wel of niet wordt gegeten. Ook niet over kinderen die wel heel goed eten. Want soms denk je, ja, oké, ik hoef niet degene te straffen die niet goed eet. Maar ik zeg wel, nou, kijk eens hoe goed Lucas wel zijn bord heeft leeggegeten. Kijk nou naar je zusje hoe lekker ze aan het eten is. Daarmee maken we het heel belangrijk en zeggen we eigenlijk, we kennen heel veel waarde toe aan een kind dat zijn bord leeg eet. Terwijl, waarom is dat een prestatie? Of waarom is dat eigenlijk iets waar we naar moeten streven? We willen dat kinderen leren zelf te genieten van eten. Dat zij voelen van, hey, dit is voor mij goed, dit is wat ik lekker vind, ik heb lekker gegeten, het was gezellig. En niet dat ze alleen maar denken, oh, ik ben pas een goed kind als ik goed eet. Want dat is uiteindelijk wat we doen als we dat heel erg prijzen bij het andere kind dat bijvoorbeeld wel goed eet. Dus let daarop dat je eigenlijk gewoon heel neutraal daarover bent. Maak het niet groot, maak het niet groter dan het is, straf het niet af. Heb het gewoon over andere dingen. Want uiteindelijk wil je dat een kind ook een associatie krijgt van een gezellig moment. En als we alleen maar bezig zijn met hoeveel eet iemand, dat is goed, dat is niet goed, wordt het geen gezellig moment. Dus praat niet over het eten, praat over je dag, hou het gezellig. Zo maak je het voor kinderen ook meer ontspannen. Want kinderen die gespannen zijn, eten minder goed. En als wij kinderen gaan op de huid zitten over hoeveel ze eten, worden ze gespannen. Want dan wordt het automatisch een ding, oh mijn god, ik moet van mama en papa meer eten, maar ik heb geen honger of ik heb geen zin of ik vind het niet lekker. Dan gaan ze gespannen, dan worden ze gespannen en dat willen we niet. We willen juist ontspannen tijdens het eten, want van ontspanning weet je misschien bij jezelf, als je ontspannen bent, dan voel je ook, oh ja, ik heb honger. Dan pas kan je echt honger voelen. Dus hou het leuk en hou het gezellig. Tip 4 is een korte tip, maar zo belangrijk. Laat je kind zelf voelen wanneer zijn buikje vol is. En dit heeft heel erg te maken met een stukje zelfbeschikking. Jouw kind, zijn lijf, hij of zij kan alleen maar voelen, heb ik genoeg gegeten? En door te zeggen, eet nog een stukje dit, eet nog een stukje dat, zeggen wij eigenlijk, wij bepalen wat er in jouw buikje gaat. En wij bepalen wanneer jij vol zit. Terwijl, Wat er dan gebeurt, is dat een kind niet leert te luisteren naar zijn lijf. En dat kan niet alleen maar met eten, maar op andere vlakken ook hele vervelende gevolgen hebben. Want wij zeggen eigenlijk, wij beslissen daarover. Dus het is zo belangrijk dat je leert om de kinderen te luisteren van, hey, zit je vol? Zit je buikje vol? Hoe voelt je buikje nu? Heb je honger? Ook buiten de eetmomenten, hè, om te vragen van, heb je honger? Voel je je buikje grommen? Oh, hoe voelt het nu? Oh, voelt je buikje nu vol? Dus heel erg inzoomen eigenlijk op die lijfelijke ervaring. Want er zijn genoeg voorbeelden natuurlijk van mensen die gedachteloos eten. Die eten omdat ze zich slecht voelen, omdat ze depressief zijn, of juist eten omdat ze heel erg blij zijn en daar veel van eten. Dat heeft allemaal te maken met niet in contact staan met, hey, wat vraagt mijn lichaam eigenlijk? Zit mijn lichaam eigenlijk vol? Als je lang genoeg, zeg maar, niet naar je lichaam luistert, dan heb je er op een gegeven moment geen contact meer mee. Dan mensen die bijvoorbeeld problemen hebben met eten, die weten ook niet meer wanneer ze moeten stoppen, omdat hun connectie met hun lijf is uit. En wij willen juist dat kinderen dat leren en heel goed bij zichzelf kunnen blijven van, hey, hoe voelt dit voor mij? En eten is bij uitstek een moment om dit te stimuleren. En de laatste tip, het toetje. Oh, daar is al zoveel, wordt zoveel over gezegd en gesproken. Als je niet goed eet, is er geen toetje. Daar gaan we. We stellen eigenlijk een straf in het vooruitzicht als ons kind niet eet. Maar als je naar de afgelopen tips hebt geluisterd, dan weet je waarschijnlijk al dat ik geen fan ben van het straffen of belonen van goed eten. Dus ook niet als je goed hebt gegeten, krijg je wel een toetje. Het maakt niet uit. Als jij voor jouw gevoel genoeg hebt gegeten en je hebt lekker gegeten, is dat wat telt. Dus kies er daarom voor om een toetje te doen, ongeacht. Of geen toetje te doen, ongeacht. Het toetje is dan een gegeven en geen beloning. Daarmee haal je namelijk dat strijdelement weg. Want op het moment dat wij met een soort wortel in het vooruitzicht blijven, zwaaien, dan voelt een kind dus van, hey, er valt iets te halen als ik goed eet. Oké, dus dat betekent dat een kind misschien gaat eten terwijl die niet meer naar zijn lichaam luistert, want hij denkt alleen maar aan de prijs, aan de beloning, aan het toetje. Hetzelfde geldt voor als ons kind niet goed eet. Halen we dan de beloning weg, waarmee we van het eten eigenlijk een strijd maken, een strijdmiddel. En dan kan het dus ook, wat ik al zei, tegen je gaan werken in de zin dat je kind gewoon weigert om te eten. Maar ik ga alleen maar eten als ik dan een toetje krijg. Of ik ga alleen maar eten als ik dan op de iPad mag. Terwijl dat is niet wat je wil van het eetmoment. Dus beslis samen met je partner, wat doen we met een toetje? Doen we het wel of niet? En dan is dat ook gewoon wat we doen. Kijk, wat wij bijvoorbeeld wel eens hebben gedaan, is als mijn dochter bijvoorbeeld dan wel eens niet zo goed heeft gegeten, dan zeg ik nog wel tegen haar van, neem nog eventjes eerst een yoghurtje, of dan maak ik eerst nog wel wat fruit, weet je wel, voor de, als ik daar zin in heb. Of mijn man. En dan krijgt ze een toetje, weet je wel. Zodat je toch wil dat ze iets van vitamine krijgt. Maar dat is dan meer gewoon als ik daar zelf zin en tijd in heb. Of dat je een gezonder toetje eet. Dus gewone yoghurt in plaats van, weet ik veel, een chocoladepudding. Maar in principe hanteren wij bij ons gewoon dat kinderen gewoon sowieso een toetje krijgen. Maar ook een maximum, hè, staat er op dat toetje. Dus het is ook niet dat je dan ineens een supergroot toetje mag. Want dan krijg je natuurlijk dat kinderen minder gaan eten. En dan denken, nou, ik krijg straks een bak vla. Dus dan ben ik wel vol van. Je wil wel gewoon dat ze leren dat ze tijdens het avondeten gewoon het gros van hun buikje vullen. En het toetje is dan gewoon een kleinigheidje. En hoe ouders worden, mag je natuurlijk wel wat meer geven. Maar het toetje is een kleine kers op de taart. Maar kies wel voor een bepaalde aanpak. Als je zegt, nou, wij doen bijvoorbeeld altijd fruit als toetje. Of we doen altijd yoghurt of danoontjes. En dan misschien een koekje of iets lekkers. Dat kan ook. Maar beslis erover en laat dat gewoon voor wat het is. Ongeacht dat eten. Anders dan ga je namelijk weer met het toetje proberen dat eetmoment heel erg te sturen. En dan doe je het eigenlijk een beetje teniet. Dus onderhandel niet over toetje wel of niet. Beslis erover en blijf daarbij. Dit was hem alweer, de aflevering over strijd aan tafel. Ik hoop dat je ervan hebt genoten, dat je wat inzichten heeft gebracht en dat je nu weer zin hebt in het volgende eetmoment. Heb je nou zelf een prangende opvoedvraag? Stel die dan in mijn DM en misschien behandel ik hem wel in de volgende aflevering. Tot de volgende keer!